Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal openen we Gods heilig woord in Psalm 34. Schriftlezing vindt u in Psalm 34. En in Psalm 34, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt, een psalm van David. Als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging. Ik zal de Heere loven, te allen tijden. Zijn lof zal gedurig in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich roemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maakt de Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Zij hebben op hem gezien, ja hem als een waterstroom aangelopen en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees de Heere, gij zijn heiligen. Want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren. Maar die de Heere zoeken hebben geen gebrek van enig goed. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft en leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort, en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart, en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden, en die de rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten, en allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, voordat we stilstaan bij een aantal versen uit Psalm 34, willen we eerst samen het eerste gedeelte lezen uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier. En dat staat achter in onze Bijbel. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren een avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, dat betekent geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Psalm 34 en daarvan de versen 4 tot en met 7. En in deze versen zien we ook wat we zojuist in het formulier hebben gelezen, de toetsstenen voor de zelfbeproeving, ellende, verlossing en dankbaarheid. Psalm 34, de versen 4 tot en met 7, waar David door de leiding van de Heilige Geest zegt: maakt de Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Zij hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen, en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Tot zover het tekstgedeelte. Gemeente, zo de Heere wil en wij leven, zal volgende week zondag het heilig avondmaal bediend worden. En dat betekent dat vanaf vandaag er een week van voorbereiding gehouden moet worden door een ieder van ons. We hebben dat samen gelezen in het formulier, hoe we worden opgeroepen om onszelf te beproeven, onszelf te onderzoeken. Dat moet trouwens niet alleen in een week van voorbereiding. Iedere week dienen we onszelf te onderzoeken. Hoe is het in mijn leven? Hoe sta ik tegenover de Heere? Mag ik hem kennen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus? Kennen we die enige troost in leven en sterven? Zijn we het eigendom van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus? Weten we van die drie stukken die we ook terugzien, zo duidelijk terugzien in de Heidelberger Catechismus? Kennen we onze ellende? Maar weten we ook van de verlossing en van de dankbaarheid aan God voor zo'n grote verlossing? Ik noem ze vanmorgen, die drie stukken, de toetsstenen voor de zelfbeproeving. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En we zien ze ook in het tekstgedeelte uit Psalm 34 naar voren komen. Psalm 34, jongens en meisjes, dat is een psalm van David. En jullie weten wel, David heeft heel veel psalmen gemaakt. Misschien wel in het veld, toen hij moest passen op de schapen voor zijn vader. Psalm 23 is ook een psalm van David. De Heere is mijn herder. Ook psalm 34. En dat is een hele bijzondere psalm. Dat is een psalm en als je kunt lezen, dan zie je dat ook in je Bijbel, dat aan het begin van ieder vers er een vreemd woord staat. Bijvoorbeeld bij vers 2 staat hier in mijn Bijbel, en dat zal ook in die van jullie zijn, het woord Alef. En het eerste woordje van vers 3 is Bet. Dat zijn de eerste twee letters van het Hebreeuwse alfabet. Dat Hebreeuwse alfabet, dat heeft niet zoveel letters als wij. Dat heeft 22 letters. En elk vers begint met zo'n letter uit het Hebreeuwse alfabet. Misschien moet je ook wel voor school, als je de letters leert, ze allemaal op een rij zetten en dan moet je van iedere letter een woord maken. Dat is best wel moeilijk. Voor sommigen is het heel makkelijk. De letter A, daar weet je wel namen bij te bedenken. Maar de X, dat is best moeilijk. Welke woorden horen daarbij? Wel nu, David die heeft al die letters, die 22 letters op een rij gezet. En toen heeft hij van iedere letter heeft hij een zin gemaakt, een tekst. Door de leiding van de Heilige Geest begint ieder vers met een letter uit dat Hebreeuwse alfabet. Dat kunnen we in onze Bijbel niet zien. Daar staat alleen dat Hebreeuwse woord, die Hebreeuwse letter. Maar David gebruikt eigenlijk alle letters van dat Hebreeuwse alfabet om uit te zingen hoe goed en hoe groot de Heere voor hem is. Misschien dat iemand zegt, ja, maar hoe zit dat dan in deze psalm? Want bijvoorbeeld het eerste vers, daar vinden we geen letter, het begin zeg maar, en ook het laatste niet, dat klopt. Maar David, die begint en die eindigt zijn psalm niet met zo'n Hebreeuwse letter. De man naar Gods hart, gemeente, David, die gebruikt dus al die letters om te zingen van Gods verlossing en bescherming. En als we de gehele psalm overzien, dan merken we dat er ja niet een bepaalde volgorde qua inhoud in deze psalm zit. En ik wil dan ook beginnen bij het laatste vers van ons tekstgedeelte, vers 7. Deze ellendige riep. Wie bedoelt David? Wel, David die bedoelt met deze ellendige zichzelf. Hij is namelijk in groot gevaar. Op de vlucht voor koning Saul is hij in moedeloosheid naar koning Achish gevlucht in het land van de Filistijnen. En in vers 1 staat Abimelech, maar dat is de titel van de koning van de Filistijnen. In de stad Gat wordt David herkent als de grootste vijand van de Filistijnen. En wat gebeurt er dan? Misschien dat sommige kinderen dat wel weten. David wordt gevangen genomen. En voor koning Achish gebracht. Nou, dat betekent zijn dood. De Filistijnen hebben nu de grote vijand gevangen genomen. Ze zullen hem zeker ombrengen. Maar wat doet David dan? David die gaat iets heel vreemds doen. Hij krabt aan de deuren van de poort. Hij laat zijn speeksel in zijn baard lopen. David stelt zich aan als iemand die die niet goed bij zijn verstand is. En hierdoor, omdat David zich zo vreemd gedraagt, stuurt Achis hem weg. Hij denkt dat David krankzinnig geworden is. Ja, wat moet hij daar nu mee? Maar David die doet echter meer. We lezen dat niet in 1 Samuel 21, maar wel in deze psalm. In zijn grote nood roept hij tot de Heer. Had hij dat niet beter alleen kunnen doen? In plaats van zich zo aan te stellen om zichzelf te redden. Maar wat is een mens, gemeente? We zien dat ook in deze psalm en in deze geschiedenis waaruit deze psalm voortkomt. Wat is een mens? Ook een kind van God. David die roept in grote nood tot de Heere. Hij beseft dat het zijn eigen schuld is. Zijn gang naar dat Filistijnse land was niet naar Gods wil. Daarom kwam hij in die grote nood. Hij heeft eigen wegen gekozen. En zijn aanstaande dood is het gevolg van zijn eigen zonde. En deze inleving maakt hem tot de ellendigste van alle mensen. Deze ellendige riep. Dat is die zelf. Een ellendige, dat is een uitlandige, een balling. David werd verdreven en vervolgd door koning Saul. Maar David die had ook zijn geestelijke ballingschap leren kennen. In Adam was hij zoals ieder mens verbannen uit Gods gemeenschap. Door de verbreking van het werkverbond en de overtreding van Gods wet. En daaraan was David door Gods geest bekendgemaakt. Gemeente, het is de Heilige Geest die een mens ontdekt aan zichzelf. Aan de scheiding die er van nature is tussen God en tussen onze ziel. Zodat hij of zij zichzelf voor het eerst of opnieuw gaat zien als een balling, een ellendige. En dat door eigen schuld. Deze ellendige riep. Gemeente, geldt dat ook voor u, jou en mij? Willen we op een Godvrezende wijze avondmaal vieren, dan is het nodig dat we onze zonden en vervloeking bedenken. Onszelf mishagen vanwege onze zonde. Belijden dat er van mij niets deugt, dat ik absoluut vanuit mezelf tot niets goeds, dat wil zeggen geestelijk goeds, in staat ben. Maar in tegendeel geneigd ben tot alle kwaad. Dat mishagen van onszelf, dat missen we van nature. We hebben nogal wat behagen in onszelf. We menen dat we het zo goed doen, dat we beter zijn dan andere mensen. We lijken zo op die fariseeën die alleen maar wat had te danken in de tempel. Ik dank u dat ik niet zo slecht ben als die. En ik dank u dat ik zoveel goeds doe. Ik leef naar uw wet. Deze man die kon geen avondmaal vieren. Waar zou het voor nodig zijn? Hij had toch alles? Het avondmaal is voor zondaren. Voor zondaren die last hebben van hun zonde, ervan af willen, die de zonde haten, die de zonde willen ontvluchten. Die het zo vreselijk vinden en telkens moeten belijden. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat zegt Paulus niet bij zijn bekering, maar na zijn bekering. Als David hier zegt, deze ellendige riep, dan is dat niet bij zijn bekering, maar als hij de Heere al mag kennen. Hij is er weer opnieuw achter gekomen wie hij werkelijk is. Hij heeft gezondigd tegen een goeddoend God. Geliefd, dan kennen we onze ellende. Dat is een stuk, dat eerste stuk, waar we nooit in uitgeleerd raken. Sommige mensen die denken dat als je nu maar je ellende goed kent, dan is dat afgesloten. En dan ga je naar het volgende stuk, het stuk van de verlossing. Maar we komen er telkens weer achter wie we zijn tegenover God. Door de Heilige Geest. En wat is het groot als de Heere dat geeft in deze week van voorbereiding. Dat je gaat zien wie je zelf bent. En dat het niet blijft bij die constatering, maar dat er een gebed mag opklinken tot God. Deze ellendige riep. En dat roepen, dat was niet zomaar een roepen in de ruimte. Nee, dat roepen, dat klom op tot God in de hemel. Zoals de dichter van Psalm 130 uit de diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Zo lazen we. O God, wees mij zondaar genadig. Iemand die topt met de vraag of hij wel voldoende berouw heeft. En of zijn schuldbesef wel diep genoeg is. Nooit zal iemand durven beweren of hij een volkomen mishagen aan zichzelf heeft. En zichzelf voldoende voor God verootmoedigt. Het gaat niet om de grootte van het berouw, maar om de echtheid en de oprechtheid van ons zondebesef. En wanneer we dieper graven, dan ontdekken we nog veel meer gruwelen in ons bestaan, nog veel meer zonden. Gemeente, jong en oud, dat zondebesef, dat moet ons uitdrijven naar de Heere. Deze ellendige riep. Jongens en meisjes, zoals jullie misschien wel biddend zingen. Boze dat ik heb gedaan. Heere, zie het toch niet aan. Als je ziet, ik doe zoveel verkeerde dingen. Ik zeg soms een lelijk woord. Ik ben soms boos op mijn moeder of op mijn vader. Of op een meester of juffrouw of een vriendje. Ik heb soms zulke lelijke gedachten. En ik ben soms zo oneerbiedig. Deze ellendige riep, beleid het voor de Heer. We kunnen het ook anders zeggen. Kijk maar naar vers 6. Ze hebben op hem gezien. Ja, hem als een waterstroom aangelopen. Hier spreekt David in het meervoud. En heeft het over allen die de Heer mogen vrezen. In de nood hebben ze op hem gezien, hebben ze het van hem verwacht. Ze hebben op hem gezien. Deze woorden doen denken aan de geschiedenis van de koperen slang. Kinderen, jullie kennen die geschiedenis wel uit het Oude Testament. Het volk werd gestraft door de Heer. Hij zond vurige slangen en in ieder die gebeten werd, die stierf. En toen heeft Mozes tot de Heere geroepen en toen moest hij een koperen slang maken. En een ieder die daarna keek, die werd genezen, die werd gered. We trekken de lijn door naar het Nieuwe Testament. Zij hebben op hem gezien. Met de ogen van het geloof op de Heere Jezus Christus gezien. Geliefden, hebt u door de werking van de Heilige Geest al op hem mogen zien. Vanuit die ellende hem mogen zien, de Heere Jezus Christus in zijn liefde, in zijn gepastheid, voor een arme, verloren zondaar. Dat is nodig als we alleen maar op onszelf blijven zien. Dan zullen we nooit aan het avondmaal kunnen komen. We moeten leren zien op hem, steeds weer en steeds meer. Hem aanlopen als een waterstroom. Als een waterstroom die niet is tegen te houden. Het gebeurt wel eens in de vakantie. Dat je bij zo'n waterstroomtje bent, zo'n beekje, klein riviertje. En ik weet dat sommige kinderen het mooi vinden om daar wat in te lopen. Om te proberen dat water wat tegen te houden. Maar dat lukt niet, want dat water dat van de bergen komt, dat blijft maar doorstroom. Onophoudelijk. En hoe je het ook probeert tegen te houden, soms dan is er ook een sterke stroom, dan moet je oppassen. Maar dat stroomt maar door. De Heere aanlopen als een waterstroom, dat betekent net zoals dat water blijft stromen. Blijven bidden en roepen tot de Heere om genade, om ontferming. We kunnen het nog anders zeggen, kijk maar naar vers 5 en laten we ons leven er maar naast leggen. Ik heb de Heere gezocht. Is dat de taal van ons hart? De Heere gezocht, werkelijk gezocht. Omdat we hem kwijt waren, omdat we niet meer kunnen leven zonder hem. Gemeente, in Psalm 34 gaat het niet alleen over de ellende en hoe mensen vanuit die ellende tot de Heere roepen, op hem zien, hem aanlopen als een waterstroom en hem zoeken, maar ook van de verlossing. Dat is ook een toetssteen voor de zelfbeproeving. Ken ik iets van die ellende, van mijn zonde, van mijn schuld, maar ook van die verlossing. We hebben het gehoord in het formulier. Ten andere onderzoeken eigenlijk zijn hart of hij ook deze gewisse, dat betekent zekere belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Gemeente, wat wordt er op een heerlijke wijze in Psalm 34 over de verlossing gesproken. Laten we eerst maar weer kijken naar vers 7. Deze ellendige riep. En dan staat er geen punt, maar een komma. En de Heere hoorde. Hij die dat roepen werkt in het hart door de Heilige Geest, die ons laat zien wie we zelf zijn. Die hoort, ook zoals we het ook gezongen hebben in Psalm 116. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Wat een wonder. Jongens en meisjes, had David dat verdiend. Hij was naar dat Filistijnse land gegaan, het land van de vijanden, waar hij niet mocht komen. Hij had dat ook niet gevraagd aan de Heere. En in de nood gaat hij roepen tot God. En de Heere die hoort. Zo'n zondig kind van hem. Wat een wonder. David had zich waardig gemaakt dat de Heere naar hem niet meer hoorde. Had zich aangesteld als een krankzinnige om zich er zo uit te redden. Waar was zijn geloof op dat moment? Zijn vertrouwen op de Heere. En nochtans geeft de Heere gehoor aan zijn jammerklacht. We zien hier dat God een ellendige wiens eigen wegen ophouden en doodlopen verhoort. En zegt David, hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. En dan bedoelt hij zichzelf. Want David kwam vrij uit de handen van Achish. De strik werd gebroken. De benauwdheden weggenomen. Hij kon weer ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Kijk, zo kende David ook de geestelijke verlossingen uit al zijn geestelijke benauwdheden. Gemeente, die verlossing die is er op grond van het borgwerk van Davids grote zoon. Die in de hof van Gethsemane in benauwdheid heeft uitgeroepen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Die verlaten was aan het vloekhout van Golgotha. Daarom is er verlossing. Voor degenen die omvangen zijn door de banden des doods en getroffen zijn door de angsten der hel. En in benauwdheid en droefheid zijn, maar de naam des Heren aanroepen. Het kan wel eens lang duren voordat God verlossing schenkt. Misschien dat u moet zeggen, ja, dat heeft best lang geduurd. In Psalm 40 zingt de dichter, ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Gemeente, dat wijst op de vergeving der zonde, die vergeving die er alleen is door Christus. En zijn volbrachte middelaarswerk. Geliefden, in de week van voorbereiding moeten we onszelf onderzoeken of we ook delen in die verlossing. Of we die zekere belofte van God geloven. Er staat niet zeker geloven, maar geloven in die zekere belofte. Het geloof heeft altijd iets van zekerheid in zich. Als we gaan redeneren of we wel voldoende geloof hebben en ons geloof wel groot genoeg is, dan, ja, dan zal het altijd onder de maat zijn. Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Aan zijn tafel wil de Heere volgende week dat zwakke aangevocht, maar ware geloof in hem versterken. In het slot van vers 6 wordt ook over de verlossing gesproken en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Gemeente, wie het van de Heere verwacht, die zal nooit beschaamd uitkomen. Weet u daarvan in uw eigen leven? Hij geeft boven bidden en denken. Die hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. In vers 5 gaat het ook over de verlossing. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. De Heere geeft antwoord. Soms op bijzondere wijze. Ik hoorde dat afgelopen week nog. Als een mens zo kan worstelen met die vraag, is dat nu ook voor mij en hoe moet dat nu? Dat nieuwe hart, hoe kom ik daaraan? En dat de Heere dan antwoordt, ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal vernieuwing schenken. Als er staat, hij heeft mij geantwoord en we betrekken dat op het heiligavondmaal, dan... Ja, dan moeten we niet denken aan een stem uit de hemel. Leef altijd, gemeente, maar in het bijzonder deze week, maar dicht bij het woord. Hij spreekt door woord en geest. Ik heb het ook zelf meermalen mogen ervaren, dat je bidt om antwoord. En de Heere die spreekt dan vanuit zijn woord. Dat je juist dat gedeelte moest lezen. Waar de Heere zo duidelijk sprak, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Ellende, verlossing. En wat was het derde, kinderen? Dankbaarheid. Goed onthouden. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is nodig. Deel te kunnen nemen aan het heilig avondmaal. En dat wil de Heere ook schenken. De derde toetssteen voor de waarachtige zelfbeproeving is dankbaarheid. In deze week van voorbereiding moeten we ons geweten onderzoeken of we ook gezind zijn voortaan met ons ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. Met woorden en daden. En deze dankbaarheid die wordt door David vooral vertolkt in het begin van ons tekstgedeelte. Maakt de Heere met mij groot. En laat ons zijn naam tezamen verhogen. Nu kan dankbaarheid bij het avondmaal verkeerd worden begrepen. Er was een keer iemand die zoveel mooie dingen aan tijdelijke zegeningen van de Heere ontvangen had. Hij mocht door de operatie heen komen. Het was een ingrijpende operatie en hij mocht helemaal herstellen. En toen zei hij, nu moet ik wel aan het avondmaal, dominee. Want ik ben de Heere zo dankbaar. Ik heb van de Heere zo'n groot geschenk gekregen. Ik mag weer helemaal beter zijn. Ik ben genezen van die ernstige ziekte. Of iemand anders zei een keer, ik heb zo'n mooie baan gekregen, dat heeft de Heere zo geleid. Maar uiteindelijk mag dat geen reden zijn om avondmaal te vieren. Want het gaat bij deze dankbaarheid om de dankbaarheid voor de verlossing van onze zonden. We spreken dan van Gods algemene genade, als de Heere je weer beter maakt, of als het goed mag gaan op het werk. Gods algemene genade, maar het gaat om Gods bijzondere genade. Dankbaarheid voor de verlossing van onze zonden. Als je ziet welke groot zondaar je bent en hoe God je door het werk van de Heere Jezus Christus van al je zonden verlost. Hoe zou je dan God voor dit grote wonder niet oprechte dankbaarheid bewijzen? Als je ziet dat God je van de eeuwige dood redt en je volkomen zalig maakt door zijn Zoon. Wie zou God dan niet denken, dan stemmen we in met de woorden uit vers 4. Maakt de Heere met mij groot. Want dan gaat het alleen om Hem. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen bieden. Dankbaarheid is allereerst een zaak van ons hart. Maar gemeente, tegelijkertijd komt dat openbaar ook in ons leven. Allereerst in een verlangen om voor de Heere te leven. Je verlangt de Heere meer en meer te mogen leren kennen. Waar geloof staat naar versterking van het geloof. Omdat het zo goed is de Heere alleen te vertrouwen, dat is immers tot zijn eer. Maar dat verlangen, dat zet zich ook om in daden, heel concreet. Je gaat dat woord van God steeds meer onderzoeken. En ook boeken die daarover gaan. Je wilt er graag met anderen over spreken. En je verlangt naar de samenkomsten van de gemeente, ook nu het winterseizoen weer gaat beginnen, om daar te zijn waar over Gods woord gesproken wordt, maar vooral ook thuis, ook voor jezelf. Wil je dat woord lezen, daar gaat je hart naar uit. Je wilt er ook met anderen over spreken. Je wilt naar Gods geboden leven om die te doen uit dankbaarheid. Gemeente, ons leven dient een leesbare brief van Christus te zijn. Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Jongens en meisjes, als je een nieuw hart van de Heere hebt ontvangen, dan mag je deelnemen aan het avondmaal. En dan is dat ook te merken aan je leven. Dan vloek je niet meer. Dan ben je eerlijk, oprecht. We zullen daar ook vanavond over horen. Tijdens de dienst waarin het winterwerk wordt geopend, dan heb je maar één verlangen, dat ook anderen de Heere leren kennen. Leer mij naar uw wil te handelen. Gemeente, is daar in ons leven Een hartelijk berouw. Een hartelijk geloof. En een hartelijke dankbaarheid. Kunnen anderen het aan je merken, het aan je zien, dat het anders in je leven geworden is? Kunnen ze dat aan alles zien en merken? Of zeg je nou, dat zien ze alleen op de zondag en ja, verder zien ze dat niet. Nee, ze moeten het kunnen merken. Er moet iets van ons uitgaan. Anderen moeten heilig jaloers op ons worden. Iemand zegt, ik kan niet ontkennen dat de Heer in mijn leven begonnen is. Maar ik behoor tot de kleintjes in de genade. Ik voel het levend geloof in Christus. Of dat zekere vertrouwen in het harde vrede van het geweten. De betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid. Om met de Dordtse leerregels te spreken. Nog niet krachtig genoeg. Maar u weet misschien nog wel, dan staat er in artikel 16 van hoofdstuk 1. En nochtans de middelen gebruik. Dat is bijbellezen, dat is gebed, dat is de kerkgang. Maar daar behoort ook het heilig avondmaal toe, waardoor God beloofd heeft. Deze dingen die er zijn, die hij zelf gewerkt heeft, maar die we nog niet zo krachtig in ons gevoelen te versterken. O gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Leg het voor de Heere neer, jong en oud. Heere, wilt u dat nieuwe hart in mijn leven schenken? En wilt u het ook versterken, dat geloof, onder de verkondiging van het woord, maar ook aan uw tafel. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nee, we kunnen het elkaar niet geven. Maar er is er één die het kan en wil schenken. Op het gebed, op zijn trouwverbond, mild en overvloedig. O de Heere, geef in deze week van voorbereiding alles wat nodig is. Opdat we aanstaande zondag voor het eerst misschien wel of opnieuw mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. Goed voor een slechte zondaar. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 34, de versen waar de tekst over gaat, de versen 2 en 3 van Psalm 34, de versen 2 en 3.